wij niet.
Een bijzondere goede morgen, het is 11:07 en vandaag verwelkomen wij in de studio niemand minder dan Lindsay de Grande, topsporter en de schrijfster van het boek Weglopen is geen optie. Lindsay, welkom in de studio.
Dank u wel.
Wanneer ben je eigenlijk begonnen met atletiek?
Goh, eigenlijk is het zo, in het lager school had ik eigenlijk een goede vriendin en zij veranderde van school en zij deed dan atletiek. Dus ik was 7 jaar en de enige manier om elkaar te blijven zien was eigenlijk om ook te beginnen lopen. En zo ben ik dus aan mijn 7 jaar mee beginnen gaan naar de atletiek club en is dat verder begonnen, ja.
En was je op school ook al goed in sport?
Ik was wel iemand die altijd heel veel energie had. Ik beweeg heel graag. En in school was dat natuurlijk hetzelfde. Dus als het dan sportles was of zo, dan deed ik dat wel heel graag. Maar het was niet zo dat ik echt een uitgesproken voorkeur had. Maar als het alles dat met lopen te maken had, ook van spelletjes, dat was zeker mijn voorkeur wel.
Dus je had eigenlijk geen echte voorkeur voor atletiek?
Goh, helemaal.
Dus je had eigenlijk ook volleybalster kunnen worden, eigenlijk?
Ja, alles met ballen, dat is dan weer een ander verhaal. Want daar ben ik misschien niet zo handig in. Maar ik liep eigenlijk wel heel graag, hoor. Maar in het begin natuurlijk, als je naar de atletiekclub gaat ook, is dat eigenlijk nog heel veel in spelvorm. Dus spelletjes spelen op het voetbalveld. Dus het was niet dat... Atletiek is natuurlijk een hele grote sporttak. En het was niet dat ik al specifiek... een idee had van welke discipline of zo. Als maar met lopen te maken had, was het wel mijn ding, ja.
En was dat eigenlijk een meisjesdroom die uit te komen is, of?
Goh, uiteindelijk, in het begin begin je daaraan. Je vindt dat wel leuk, maar je kan dat niet echt trainen noemen, hè. Dat was vooral veel spelvorm en afspreken met de vriendinnetjes en elkaar zien. Maar uiteindelijk groeit dat dan uit en merk je op een bepaald moment wel van... eigenlijk train ik nog niet zoveel en toch zijn er wel al redelijk goede prestaties. Dus misschien zit er daar wel meer in. En dan begint dat eigenlijk wel echt een droom te worden. Als er daar meer in zit, wil ik daar ook wel meer uithalen. Dus... stilaan is dat dan een droom geworden en heb ik die eigenlijk dan wel deels kunnen waarmaken, ja.
Wanneer heb je eigenlijk beslist om dit te gaan doen als beroep?
Dat is zoiets dat groeit natuurlijk, hè. Dus ik ben dan eigenlijk aan mijn 18 jaar gaan studeren aan de Universiteit in Leuven. En gaandeweg, tegelijk ook 12 keer in de week trainen, dus dat was heel wat. En dan kwam er plots eigenlijk ook een systeem waarin dat je eigenlijk halftijds of deeltijds, want ik studeerde wel meer dan halftijds, kon studeren en tegelijk topsporter kon zijn. En op het moment dat die kans zich voordeed en dat ik ook aan die criteria voldeed, hebben we daar dan voor gekeken en is dat eigenlijk zo gegroeid. En dat is natuurlijk een droom die kan die uitkomt als je van je passie je beroep kan maken, hè. Dus.
En als tussensprek heb ik gezegd, ik ken dus niet van atletiek, dus liet mij eens uit te leggen, wat is eigenlijk atletiek?
Wat is atletiek? Atletiek is eigenlijk, ze zeggen dat vaak, de moeder der sporten. En dat heeft heel wat disciplines, van verspringen, hoogspringen, spurtnummers. De spurtnummers zijn echt zo de korte afstanden, 100 en 200 meter, tot eigenlijk halve fond. Dat is dan 800, 1500 meter. En dan heb je de fondnummers, dan ze noemen. Zijn dan eigenlijk 5000 meter, 10.000 meter marathon. En dan heb je alle kampnummers, dus ook kogelstoten, discus. Dus je hebt eigenlijk echt heel wat. Maar bij mij, in het begin, mijn trainer was eigenlijk een meerkamptrainer. En meerkamp is een beetje alle disciplines. Dus ik heb eigenlijk heel wat geprobeerd. Maar het werd al snel duidelijk dat voor mij het lopen weggelegd was. En dat alles met een attribuut of een kogel of een speer, dat niet echt mijn ding ging zijn.
Je hebt niet gezegd, kijk, ik heb hier een speer, begint er maar aan.
Wel, ik heb dat nog geprobeerd. Maar laat ons zeggen dat dat niet zo succesvol was. Eigenlijk werd dan al snel duidelijk dat als miniem en pupiel, dan ben je zo 10, 11, 12 jaar. Was de 1000 meter eigenlijk mijn favoriete afstand. Maar natuurlijk, een keer dat je dan in de volwassenere categorieën komt, bestaat die 1000 meter niet meer. En dan ben ik 800 en 1500 meter beginnen doen eigenlijk. Dus eerst was 800 meter mijn favoriete nummer. Maar ik had niet genoeg echt snelheid om eigenlijk daarin top te worden. Allee, Europese top, wereldtop. En dat was toch mijn droom. En dan zijn we eigenlijk beginnen overschakelen naar de 1500 meter. En ik zeg altijd, wat dat je, allee, het is toch vaak zo, wat dat je het beste kan, doe je ook het liefste. Dus op dit moment ligt mijn hart wel bij de 1500 meter, ja.
En dat is echt je favoriete discipline? Al altijd zo geweest, of...?
Goh ja, in het begin dacht ik van ja, de 800 meter heeft eigenlijk ook wel heel wat mooie aspecten, omdat je hebt zowel uithouding nodig, maar je hebt ook snelheid nodig, weerstand nodig. Ik vond dat zowel tof dat dat een beetje alles in één was. Maar de 1500 heeft dat eigenlijk ook en heeft dan nog een keer wedstrijdtactiek. En, allee, het is complex genoeg om interessant te zijn en om eigenlijk elke keer vernieuwend en boeiend te zijn. Dus ja, we gaan bij de 1500 meter houden.
En wat waren tot nu toe eigenlijk je beste prestaties?
Ja, eigenlijk als ik dan 16 jaar was, mocht ik dan voor het eerst mee naar de Europese Jeugd Olympische Spelen. En dat is ook het moment waarop dat je zo beseft van, ja, ik kan hier internationaal eigenlijk wel iets mee gaan doen. En dan ben ik ook naar het Europees Kampioenschap voor Junioren gegaan. Maar dat was zo nog allemaal, ik trainde wel, maar dat was zo nog niet volle bak ervoor gaan, om het zo te zeggen. Dus eigenlijk mijn beste prestaties zijn dan gekomen in 2010, 2011. Dan heb ik Belgisch record gelopen op de 1500 meter indoor. En ben ik ook zesde geworden op het Europees kampioenschap indoor bij alle categorieën. Dus ik was toen 21 jaar. Dus ja, daar kijk ik wel het meest naartoe terug. Dat zijn wel mooie herinneringen.
Heb je soms ook nog veel contact zo met je collega's eigenlijk van jouw discipline?
Ja en nee, met sommigen heb ik wel nog veel contact, maar dat komt straks ook wel aan bod natuurlijk. Er zijn jammer genoeg gezondheidsproblemen gekomen en daardoor, ja, dat is 5 jaar geleden begonnen en iedereen had een beetje zijn eigen weg verder natuurlijk. Dus ergens is dat wel logisch, soms mis je dat ook wel. Maar er is wel nog wat contact met bepaalde personen en het is goed zo.
En je bent ook veel in het buitenland geweest. Wat zijn zo je beste herinneringen dan?
Ja, het zijn wel leuke dingen. Hè. Je gaat zowel naar het buitenland voor stages, om eigenlijk nog meer te kunnen trainen dan thuis, omdat je dan ook aan niks moet denken van eten of hotel en toestanden. En daar zijn we bijvoorbeeld een keer naar Amerika op stage geweest, op hoogtestage. Dus dan eigenlijk waar dat er minder zuurstof in de lucht zit, zodat je dan bij... terug op zeeniveau te zijn, eigenlijk beter kan presteren. En daar zijn we dan bijvoorbeeld op een vrije dag. Dat gebeurt niet vaak, want meestal is het continu trainen. Maar op een vrije halve dag eigenlijk zijn we dan bijvoorbeeld naar de Grand Canyon gegaan. Hebben we die dan een keer gezien. Dus dat zijn wel leuke dingen dat je dan eigenlijk ook wel meemaakt. En bijvoorbeeld op het Europees kampioenschap indoor. Dat was in Parijs. En er is altijd zo'n sluitingsceremonie. En een soort sluitingsfeest. En dat was in Disneyland Parijs. En dus eigenlijk om 8 uur sloot dat park. Maar voor de atleten ging dat park terug open. En dan mochten wij eigenlijk daarop en alle attracties doen. En enkel met die atleten die daar hebben deelgenomen. Dus dat is echt wel iets uniek natuurlijk. Dat is wel leuk voor mee te maken.
En dan ging je altijd zo in een groep op stages? Of ging je ook soms individueel?
Je hebt natuurlijk je eigen trainingsgroep. En daar probeer je natuurlijk wel met elkaar op stage te gaan. Zodat je niet alles alleen moet doen. En dan waren er ook wel stages georganiseerd vanuit de Atletiek Federatie. Waardoor je dan eigenlijk ook wel altijd wat gezelschap hebt. Het is eigenlijk leuker... Bij mij thuis moest ik heel vaak alleen trainen. En dan is het wel leuk als je op stage gaat, dat je eigenlijk niet altijd alleen bent en dat je een keer in groep kan lopen. Dus we proberen dat eigenlijk wel zo te regelen.
Ik ben nog steeds bezig met een interview met Lindsay de Grande, sportster en ook schrijfster van het boek Weglopen is geen optie. Lindsay, het was niet altijd roze geur en maneschijn, want in 2011 werd je ziek.
Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is natuurlijk een hele klap in je gezicht. En ik voelde wel al een tijdje dat het zo ietsje minder ging. Mijn looptrainingen en ik recupereerde niet zo goed. Maar ja, ik trainde nog altijd 12 keer in de week. Dus je denkt eigenlijk ook niet. En ik ben ook iemand die eigenlijk wel optimistisch ingesteld is. Dus ik dacht niet meteen aan iets ernstigs. Maar dan uiteindelijk bleek het toch chronische myeloïde leukemie te zijn. En kreeg ik die diagnose inderdaad in juli 2011. Dus ja, ik was toen 23 jaar. Op dat moment stort je wereld eigenlijk wel wat in. Hè.
En hoe hebben ze dat eigenlijk bij jou ontdekt, die ziekte?
Ja, dus natuurlijk als topsporter controleren ze eigenlijk wel heel regelmatig. Laat ons zeggen, om de 3 maanden of zo je bloed. Wat dan natuurlijk bij... bij gewone mensen normaal iets minder frequent gebeurt. Maar bij ons is dat wel nodig om te kijken van, hebben ze wel nog genoeg ijzer of zijn er geen tekorten, waardoor dat je eigenlijk echt roofbouw op je lichaam zou doen. En daar zagen ze wel al een tijdje dat eigenlijk mijn witte bloedcellen wat verstoord waren. Maar er was daar eigenlijk wel altijd een verklaring voor, een mogelijke infectie of door vermoeidheid of door zwaar te trainen. Maar ik voelde wel zelf aan mijn lichaam dat mijn trainingen moeizamer gingen. Ze gingen wel nog, maar het ging moeizamer. Ik recupereerde slechter. En ik had ook al zo van die klachten. Heel moe. Een hoest dat niet overging. Zo netelroos, zo huiduitslag dat ook niet overging. En dat bleef zo maar erger worden. Tot op een bepaald moment dat ik dan het Europees kampioenschap voor beloften had. Waar ik eigenlijk echt wel voor een medaille ging. En dat was ook wel, dat lag wel binnen de mogelijkheden. En dat was echt een hele slechte wedstrijd. Een heel raar gevoel in mijn benen. Dus dan bij terugkomst zegt van... we moeten terug alles laten controleren en kijken naar wat dat ligt. Terug bloed laten trekken. Weer nog verstoordere witte bloedcellen. En dan eigenlijk zei mijn sportdokter van... Ik verwacht nog altijd niks ergs, zei hij. Maar ik zou toch voor de zekerheid een keer naar de hematoloog gaan. Dat was dan in het Universiteitsziekenhuis van Leuven. En zo zaten wij daar dan eigenlijk, nota bene op de verjaardag van mijn mama helaas. En hebben we daar eigenlijk mijn diagnose te horen gekregen.
En toen je dat nieuws kreeg eigenlijk, wat was dan je reactie? Want iedereen reageert eigenlijk anders op zo'n nieuws.
Ja, in eerste instantie vooral de eerste seconde gewoon echt ongeloof. Omdat, één, je weet ook niet wat dat is. Je weet wel dat dat kanker is. Je weet dat... Maar je kan je daar niks bij voorstellen. En ik keek ook naar mama om zo te zeggen van... Is dat hier echt wel serieus? Want je verwacht gewoon zoiets. Nee, ik was daar totaal niet op voorbereid. Als je daar al kan op voorbereid zijn. Wat ik dus niet denk. En dan dacht ik ook meteen aan mijn lopen. Want ik was gewoon... Op die moment bestond mijn leven vooral uit natuurlijk wel tijd met mijn dierbaren. Maar voor de rest vooral trainen. En het eerste dat ik dacht was, ik ben aan het trainen voor het wereldkampioenschap. En ik was ook aan het trainen voor de Olympische Spelen van Londen dan in 2012. En je ziet dat eigenlijk allemaal zo wat... niet in het water vallen, maar ik wilde gewoon echt weten van... hoe realistisch is dat nog? Kan dat nog? Dus ja, mijn gedachten gingen alle kanten uit. En tegelijk denk je aan niks niet meer. Dat is een heel onwezenlijk moment.
En door de ziekte moest je dus ook veel behandelingen hebben en medicijnen nemen. Hoe moeilijk was dat dan? Want er zijn toch enorm veel bijwerkingen van zulke medicijnen allemaal.
Ja, inderdaad. Dus, ik ben ook nog steeds in behandeling, dus we zijn nu 5 jaar verder. En dat is eigenlijk in de vorm van chemopillen, tumorremmers. Ik heb er verschillende namen voor gehoord. Nu, mij maakt het op zich niet echt uit hoe dat je ze noemt. Maar inderdaad, die medicatie heeft best wel veel nevenwerkingen. En ik weet nog, mijn eerste pilletje dat ik nam, dacht ik van... Lindsay, gewoon zo normaal mogelijk doen. En dat gaat wel meevallen. Want daar ging ik ook vanuit. En ik had dat eigenlijk nog maar net binnen. En ik kreeg een enorme druk op mijn borstkas. Ik had dat ook nog nooit meegemaakt. En ik begon echt enorm te zweten. En ik ben eigenlijk de rest van die dag mijn zetel niet meer kunnen uitkomen, omdat ik me zo slecht voelde. Dus dat was eigenlijk een beetje de toon die gezet werd. En ondertussen heb ik ook wel al 3 verschillende soorten van die medicatie doorlopen. Allemaal in verschillende dosissen. Ergens wel om op zoek te gaan naar, voor mij de zo goed mogelijk tussen aanhalingstekens medicatie naar bijwerkingen toe. En tegelijk ook effectief genoeg naar de kanker toe, zodat die niet verder kan ontwikkelen richting die acute fase van de chronische leukemie, om het zo te zeggen.
En hoe voel je je nu op dat moment?
Ja, het is eigenlijk zo dat zowel mijn vermoeidheid als hoofdpijn en zenuwpijn en spierpijn, dat zijn eigenlijk constanten in mijn leven. Ja, dat is iets waar ik eigenlijk echt nog altijd mee moet leren omgaan. Want dat is niet evident en je ziet het ook niet aan mij. Enerzijds is dat goed, want je wilt ook niet altijd als die zieke behandeld worden of in dat hokje gestoken worden. En anderzijds is dat soms ook moeilijk, omdat mensen er dan ook eigenlijk geen rekening mee houden. Maar dat weegt wel door, hè, soms. Soms, vaak, die vermoeidheid en die pijn. En anderzijds leer je daar wel mee omgaan en leer je ook wel dankbaar te zijn voor de dingen die je dan wel kan. Leer je keuzes maken voor waar dat je energie dan wel in wil steken. Dus het is anderzijds ook wel een mooi leerproces, al is het ook een hard leerproces.
Lindsay, ben je nu anders gaan leven sinds je weet dat je die ziekte hebt?
Ik zeg het, dat is natuurlijk echt een proces waar dat je door moet. En je leeft wel bewuster. Je staat ook eigenlijk bij meer dingen stil, dat je anders eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt. Je bent wel dankbaarder voor de dingen die je dan eigenlijk wel nog kan en doen. Maar het is heel moeilijk. Het is ook geen eindpunt dat je bereikt, volgens mij. Volgens mij is het echt zo continu balanceren eigenlijk tussen sommige dagen dat je het eigenlijk echt heel zwaar hebt en dan andere momenten dat je beseft van het is ook wel mooi en goed zo. Dus ik leef wel bewuster en ik probeer toch bewuster keuzes te maken. Maar tegelijkertijd blijf je natuurlijk wel voor een stuk dezelfde persoon, bedoel met dezelfde karakteristieken. En ik ben bijvoorbeeld iemand die heel perfectionistisch is. Dus het is ook moeilijk voor dan eigenlijk gas terug te nemen op bepaalde vlakken, terwijl dat je lichaam je dat eigenlijk wel naartoe dwingt. Het is een blijvende oefening voor mij.
Er waren nu Olympische Spelen dit jaar. Kijk je dan niet met verdriet naar die tv dat je zegt, ach, ik had er misschien ook een bij zijn?
Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb niet zoveel naar die Olympische Spelen gekeken. Natuurlijk zie ik dat heel graag en het is nog altijd mijn passie. Maar tegelijk doet het ook pijn, omdat ik zie nu eigenlijk veel atleten waar ik zelf eigenlijk nog wedstrijden tegen heb gedaan. Dat je eigenlijk ook ergens wel weet, ook al mag je daar niet zo kort door de bocht in gaan, maar dat je wel weet van, als ik mijn gewone progressie had kunnen maken, dan had ik daar effectief ook gestaan, dan had ik daar tussen gestaan. En dan, dan doet dat wel pijn, dat je eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, op een of andere manier gedwongen bent om dat van de zijlijn te bekijken, in plaats van er eigenlijk zelf actief aan deel te kunnen nemen. En dat is soms wel frustrerend, dus ik ga mezelf daar dan ook niet in gaan pijnigen en daar continu naartoe gaan kijken. Maar tegelijk ben ik natuurlijk wel blij als ik dan zie dat bepaalde atleten, dat je ook ergens wel kent en zo, eigenlijk loon aan werk krijgen, want je weet wel hoeveel inspanningen dat ervoor gedaan wordt. Dus dat bleef wat dubbel, maar het bleef een mooie sport en ik bleef het wel graag zien natuurlijk.
Je hebt ook een diploma kinesistherapie en bewegingsleer. Is dat iets wat je nog wil doen? Mocht het niet meer lukken om ooit topsport te gaan doen?
Wel, ik werk nu al 2,5 dagen als kine. En op dit moment is dat wel het maximum, omdat mijn lichaam eigenlijk daar anders niet van kan recupereren. Maar het is zeker iets dat ik graag doe. Ik heb ook heel bewust gekozen voor die opleiding, omdat ik eigenlijk ook mensen wil kunnen helpen met hun klachten, hun pijn. En eigenlijk door mijn ziekte is die motivatie voor dat beroep te doen alleen nog maar groter geworden, omdat ik zelf ook weet, enerzijds als sporter, hoe frustrerend dat kan zijn om bijvoorbeeld een blessure te hebben en dat je dat wil wegwerken. En anderzijds als bijvoorbeeld zieke patiënt of persoon met ergens pijn of klachten, hoeveel dat kan wegen op je. En om eigenlijk dan ergens mee te helpen zoeken voor die mensen naar een oplossing voor die pijn onder controle te krijgen. Dus het is zeker iets dat ik later verder hoop te kunnen uitbouwen. Maar op dit moment zit er niet meer in dan die 2,5 dagen, maar dat is goed zo. Ik blijf erin en ik blijf er zo in. Ik kan mijn technieken blijven onderhouden. En dan zien we wel hoe dat verder verloopt. Hè.
En dat heb je echt nog geleerd, nog voor je ziek werd? En, of wel, als tiener, ja?
Ja, ik ben gaan studeren als ik 18 jaar was. En ik heb toen... Ik was nog niet afgestudeerd. Ik moest nog anderhalf jaar studeren, de moment dat ik ziek werd. En dat op zich was eigenlijk al loodzwaar om eigenlijk mijn diploma te halen en ondertussen die behandeling en die nevenwerkingen te doorstaan. Dus dat is wel wat gepuzzel en gesleutel geworden, ook na stage toe. Als je natuurlijk zenuwpijn hebt, is dat niet zo evident voor dan mensen te gaan behandelen. Of als je continu moe bent en hoofdpijn hebt, is het ook niet evident voor dan een hele dikke cursus van buiten te leren of te begrijpen. Maar goed, dat is gelukt en ik geloof er ook in dat mensen eigenlijk heel wat kracht in zich zitten hebben. En als ze dat goed genoeg voelen en geloven, dat ze dat ook kunnen gebruiken om hun doelen en dromen waar te maken. En bij mij is dat dan bijvoorbeeld ook gelukt voor mijn diploma toch te halen. En daar ben ik wel blij mee natuurlijk.
Waar kan je boek Weglopen is geen optie kopen en wat kost het?
Ja, dus ja, ik heb dan uiteindelijk ook een boek geschreven. Vooral ook omdat ik eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, ik botste een beetje tegen clichés op in de maatschappij. Een beetje het zwart-witte rond kanker, rond ziek zijn. Ofwel ben je ziek, ofwel ben je gezond. Ofwel kan je werken, ofwel kan je niet werken. Maar zo'n middenweg erin, zo'n grijze zone, dat bestaat precies niet. Het is ofwel de goed nieuws show, ofwel ben je een pessimist als je durft zeggen dat niet altijd roze geur en maneschijn is. En ik wilde eigenlijk via mijn verhaal dan mijn realiteit naar buiten brengen. En eigenlijk ook mensen de boodschap geven van... er zijn wel altijd oplossingen. Maar eigenlijk staan we zoveel sterker als we elkaar ook helpen daarin. En zo is dat boek dan ontstaan. En dat kan je nu nog altijd kopen eigenlijk. Ofwel via de website van Lano, want dat is de uitgever. Maar eigenlijk ook in de boekenwinkels zoals Standaard Boekhandel, Fnac... daar is dat eigenlijk ook zowel online als in de winkel allemaal nog te koop. En het kost €20.
€20, ja. Wow, dat is geen geld, hè?
Goh ja, €20. Allee, alles is geld natuurlijk, hè. Ja. Maar ik hoop dat dat toch... Ik heb altijd gezegd van... voor mij is het belangrijkste dat als mensen het boek lezen... dat ik echt hoop dat ze er op een of andere manier moed en steun en kracht kunnen uithalen... Ergens ook wetende dat ze niet alleen staan en in de strijd. En in welke strijd dat ook is. Want je hebt mensen die ziek zijn, maar hebt ook iedereen heeft wel zijn eigen weg te gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Maar als mensen een boek kopen en dan bijvoorbeeld aan 10 mensen uitlenen... dat is voor mij even goed als dat 10 mensen het boek zouden kopen. Zolang dat ze er maar iets aan hebben, hoop ik dan.
Ik heb ook eens op je website gekeken en daar staat een heel dagboek. Is dat iets waar je veel mee bezig bent met die dagboek?
Goh ja, dus, ik had dat eigenlijk al als atleet. Dan hield ik eigenlijk een beetje de supporters en de mensen op de hoogte van mijn prestaties. En dan, op het moment dat ik dan ziek werd, heb ik dat ook daar bekendgemaakt. En dan merkte ik dat ik eigenlijk steeds meer mensen mijn verhaal wel volgden. Maar ik kon natuurlijk niet altijd iedereen persoonlijk heel het verhaal uit de doeken doen, want dan ben je echt 100 keer bezig met hetzelfde. En dus heb ik eigenlijk dan besloten voor dat verder op mijn website te posten, een beetje treilen en zeilen, hoe dat ik ermee omga, welke obstakels dan er op je weg komen. Ook de hoogtepunten, de dieptepunten. En ik ben er toch wel regelmatig mee bezig. Ik post daar zeker maandelijks iets op nu. En... ik hoop op een of andere manier dat mensen daar iets aan hebben. Want ik probeer dat toch zo waarheidsgetrouw te zeggen en te vertellen. Ja.
Krijg je daar veel reacties op?
Ja, toch wel. Ofwel via mail, ofwel op de website zelf kan je ook eigenlijk een reactie nalaten. En dus toch wel regelmatig dat mensen daar tijd voor nemen. Maar goed, ja, of dat ik daar nu persoonlijk reactie op krijg of niet. Het belangrijkste is, als ze het lezen, dat ik hoop dat ze er ergens iets aan hebben eigenlijk. Maar het doet natuurlijk ook wel altijd deugd als je dan een reactie krijgt van iemand die zegt van... we hebben daar eigenlijk wel steun aan, want uiteindelijk... ik steek daar ook wel mijn energie en mijn emotie in. En ik geef ook een stuk van mezelf eigenlijk vrij door daarover te babbelen. Dus dat is wel altijd tof ook dan eigenlijk, ja.
Lindsay, je mag je van harte bedanken om hier naar de studio te komen voor dat hele gesprek. En ook, hopelijk hebben de mensen toch iets gehad aan jouw hele verhaal. Hè?
Ja, dat hoop ik ook. Bedankt.
Graag gedaan en tot een volgende keer.